Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.
De gast in deze aflevering is Eliane Schutte. Host is Henk-Jan Oud.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag is Eliane Schutte onze gast. Ze studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en vervolgde haar studie bij de Technische Universiteit in Eindhoven, waar ze technische bedrijfskunde studeerde. Daarna begon ze haar carrière in de medische hulpmiddelenindustrie. Ze werkte bij Bioscan, Medtronic, Isotis, Integra, Profibrix, The Medicines Company en richtte ook haar eigen consultancy op, Signifix. En ze is momenteel CEO bij Xeltis in Eindhoven, een start-up met zo'n 50 mensen in dienst, die zich specialiseert in vasculaire implantaten zoals bloedvaten en hartkleppen. Hartelijk welkom, Eliane. We zullen zometeen je loopbaan uitgebreid door gaan nemen, maar misschien kan je eerst iets vertellen over Xeltis. Wat doet het bedrijf precies? Ik lees op de website vasculaire implantaten, maar het zijn wel heel bijzondere, geloof ik, want de website heeft het ook over Nobel-winning science. Kan je daar wat over vertellen?
Ja. Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Voor mij ook een leuke ervaring. En herinner me, als ik te snel ga, dan is dat puur uit enthousiasme. Hè? Dus Dan moet je me misschien eens afremmen. En inderdaad, ik ben nu CEO bij Xeltis. Daar ben ik nu inmiddels CEO 6 jaar lang. En ik ben eigenlijk geraakt door de technologie die ze daar hadden. En zo'n technologie waardoor je eigenlijk door middel van een nieuwe manier van materialen bouwen, eigenlijk de huidige beperkingen van de materialen weten te verbeteren. En wat wij dus doen met die vaatprotheses die we ontwikkelen, die hebben eigenlijk de mogelijkheid om zich totaal te laten vervangen door je eigen weefsel. En daarmee voorkom je dus heel veel ellende.
Ja, en dat de materiaal waar het van gemaakt is, dat is levend materiaal, celmateriaal.
Ja, dus eigenlijk dat wordt uiteindelijk celmateriaal. Waar wij primair mee beginnen, en ik had toevallig hier wat producten meegenomen, maar het is feitelijk polymeer. Dus wat dit betekent is het polymeerimplantaat wat omgezet wordt in mens-eigen weefsel. Dus uiteindelijk is het een vernieuwend polymeerconcept wat tegelijkertijd ook nog eens een keer op een vernieuwende manier geproduceerd wordt middels elektrospinning technologie.
Oké, en wat is de Nobel Prize winning element erin? Wat op de website staat? Heeft iemand de Nobelprijs meegewonnen met die technologie?
Klopt. Ja, klopt. En de wetenschap is ook echt hier op de TU veel verder ontwikkeld. En die technologie zit hem allemaal in het polymeer. Wij noemen dat in een moeilijk woord supramolecular chemistry. En dat is chemie die achter dit specifieke polymeer zit. En dat heeft uiteindelijk een Nobelprijs gewonnen. En de uniekheid zit hem in dat je de polymeer kan tunen, kan je uiteindelijk zodanig samenstellen dat je de manier waarop het degradeert, waarop het afbreekt, dusdanig kan voorspellen en kan bepalen. En daarmee ook de sterkte van het materiaal, de elasticiteit, de andere eigenschappen kan bepalen. Dus je kan het tunen. En daarmee kan je dus een hele library aan verschillende polymeren en implantaten ontwikkelen.
Dus je kunt bij de keuze van je polymeer zeggen van ik wil er eentje hebben die, laten we zeggen, over een half jaar niet meer bestaat, die afgebroken is.
Ja, dus je kan er eentje ontwikkelen die heel snel afbreekbaar is. Je kan er eentje ontwikkelen die wat stijvere eigenschappen heeft, wat flexibelere eigenschappen heeft. Je kan er ook eentje ontwikkelen die heel langdurig en langzaam afbreekt.
Maar het is wel lichaamsvreemd materiaal. Is er geen antistofproductie van als je het inspuit bij mensen?
Nee, dat is het mooie. Dat is het mooie hieraan. Dat het eigenlijk in de vaktermen heet dat biocompatibel is. Het is erg lichaamsvriendelijk. Het lichaam vindt dit polymeer erg prettig. En wat we hebben gezien ook met diverse studies is dat als je dit inbrengt in het lichaam, dat het zogeheten pro-healing macrofagen tot stand brengt. Dus de helende vormen als reactie geeft en niet de negatieve ontstekingsreacties of allerlei andere reacties oplevert wat normaal plaatsvindt met lichaamsonvriendelijke materialen.
Ja. En dat bestond nog niet. Er zijn heel veel kunstkleppen en kunstvaten al op de markt, of niet?
Ja, en dat klopt. Maar de meeste materialen, helaas in de vaten, maar ook in de hartkleppenbusiness, bestaan uit dierlijke materialen. Of ze bestaan uit kunstmaterialen. materialen, metalen. En als ze weliswaar uit polymeren bestaan, wat er eigenlijk maar een beperkt aantal polymeren implantaten bestaan, dan zijn ze ook nog eens een keer niet zo lichaamsvriendelijk. Dan zijn het echt plastics, zoals je ze kent. Echte plastics, zoals ook kleding wordt gemaakt, zoals andere materialen die je gewoon niet in het lichaam brengt, gemaakt worden.
En dat blijft ook in je lijf zitten.
Blijft zitten, met al die ellende van dien. Ja.
Ja, precies. Hey, en jullie hebben een aantal indicaties, hè, waar je naar kijkt.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, allereerst zijn wij begonnen in de hartkleppen voor kinderen die aangeboren hartafwijking hebben. Nou, die indicatie, dat is echt een hele mooie indicatie. Want je bent natuurlijk levens van newborns, hè, van baby's aan het verbeteren. Tegelijkertijd is het ontwikkelen van een hartklep, wat natuurlijk miljoenen keren open en dicht moet gaan, ook erg complex. Ook voor een polymeer wat afbreekt en weer opgebouwd moet worden door je eigen weefsel. Wat we toen gezien hebben is de uniekheid van het materiaal, dat juist een onderdeel van die klep, de buis, zo fantastisch goed remodelleerde. Dus als het ware omgezet wordt naar heel gezond, goed, sterk weefsel. En dat zijn buizen. En vaten zijn eigenlijk ook niks anders dan buizen. En toen zagen we dus de unieke kans om ook de vervangende onderdelen zoals vaten op de markt te brengen met een prothese die dus uiteindelijk vervangen wordt in je eigen lichaam. En de indicaties waar je dan aan moet denken zijn vaatprotheses voor patiënten die aan chronische nierfalen lijden, die gedialyseerd moeten worden, waar je 2 tot 3 keer een naald in je bloedbaan geprikt krijgt. Nou, dat kan je natuurlijk niet zomaar in je huidige bloedbaan doen. Dus dan legt de chirurg daar een zogenaamde bruggetje aan. En dat bruggetje wat hij aanlegt, dat veroorzaakt op dit moment allemaal ellende. Want dat zit al na 6 maanden dicht met allerlei stolsels of infectie of uiteindelijk vernauwingen aan de vaatkant. Dus dan ben je uiteindelijk een patiënt die gedialyseerd moet worden, en dan krijg je heel veel ellende door die huidige oplossingen. Met dit product zul je een veel beter oplossing hebben, waardoor het langer open blijft, geen infecties opleveren.
Ja, want je vertelde even, je hebt wat meegenomen. Helaas hebben we op deze podcast nog geen videoverbinding. Misschien moeten we dat in de toekomst nog eens gaan doen. Maar misschien kan je uitleggen wat je, want je hebt het hier voor je liggen, wat ik daar precies zie. Dat is een soort witte buis. En dat zijn gewoon de kunstvaten, met de polymeer erin. En die plaats je in de onderarm. En daarmee kan je de shunt in wezen vervangen die anders bij dialysepatiënten wordt gebruikt.
Ja, je zegt het heel mooi. Zo is het ook. En ze zien er gigantisch groot uit, hè, maar letterlijk die lengte van 15 tot 30 centimeter. Zo lang zijn die vaten die we dus inbrengen in de arm van de patiënt. En dat wordt gewoon ingebracht als een normaal implantaat, zoals ook de normale plastics op dit moment geïmplanteerd worden. Maar tegelijkertijd zie je meteen op het moment dat je het implanteert, dat er bloed doorheen sijpelt. Dus dat is de eerste helingswerking die dan plaatsvindt. Het eerste stolsel is de fibrinelaag die erin komt, en dan vervolgens komen daar spierweefsel in, er komt de bloedcellen in, uiteindelijk komen daar ook vaten in. Allerlei lagen die je nodig hebt voor gezond weefsel.
Ja.
En dat is wat je hier ziet.
Maar dat is de polymeer, hè? Er zit geen celmateriaal en dergelijke. Het is allemaal gebaseerd op die polymeer die dat het hele klus klaar,
Ja.
En dat werkt.
En dat werkt. Ja, dat is
Hoe
echt spectaculair goed. Nou, wij zijn natuurlijk begonnen om dit te onderzoeken in het laboratorium. Vervolgens gaan wij dan altijd naar diermodellen. We hebben daarvoor een schapenmodel gekozen om dus ook te kijken hoe we die vaten kunnen aanbrengen in schapen. Nou, heeft de schaap natuurlijk geen armen. En je doet dit ook niet in de benen van de schaap, maar dan pakken we het in de nek. He, daar zitten ook aderen. Van de linker naar de rechterkant van de nek leggen we daar een loop aan met dit. En dan zetten we daadwerkelijk naalden in die vaatprothese om te zien hoe het zich gedraagt. Nou, en dan heb je de eerste indicatie. Maar beesten zijn geen mensen. Dus uiteindelijk moet je ook heel veel leren in mensen. En toen zijn we begonnen met een studie in Europa, in diverse landen, Italië en in België bijvoorbeeld. En daar hebben we 20 patiënten behandeld. En na een jaar zagen we spectaculaire goede data. Dus dat betekent, wat spectaculair betekent, 0 infecties, maar ook echt heel beperkte interventies. En al deze shunts of grafts, zoals je het wil noemen, wij noemen het conduits, levende vaten, die bleven open, die konden gedialyseerd worden. Wat echt, als je het vergelijkt met de huidige resultaten, zit normaal na 12 maanden meer dan 50% dicht. Dus het werkt. 20 patiënten. Nu gaan we door naar een grootschalige studie. Daar lopen we nu tegen het einde van de inclusie. En dan hopen we vervolgens dat in te dienen voor CE-markering en markttoelating in Europa.
En dat is primair voor die dialysepatiënten, waar wij in eerste instantie naar kijken. Dus het idee is om dat eerst te gaan ontwikkelen en daarna naar andere indicaties te kijken? Of doe je het parallel?
Ja, dus we hebben nog een andere, wat wij ook noemen echt spectaculaire indicatie. En dat zijn die hele smalle vaten die je hier ziet liggen. Want deze bredere vaten voor dialyse, dat zijn de 6
millimeter. Ja, je wijst nu eventjes voor de luisteraar dezelfde, zeg maar, witte kokers, hoe moet ik dat noemen? Witte buisjes, maar dan een smallere, begrijp ik?
Ja, dus je hebt de vaten in voor dialyse zijn 6 millimeter in diameter. De vaten die we vervolgens willen vervangen rondom het hart zijn 4 millimeter in diameter. En wat wij daar eigenlijk als doel hebben is ook vernauwingen rondom het hart te kunnen bypassen met deze kunststofader.
In plaats van de reguliere dotterprocedures en dat soort dingen.
Ja, nou eigenlijk zullen we zeggen van kijk, de dotteren zal nog steeds plaatsvinden. Als je één vernauwing hebt rond het hart, dan zal er gedotterd worden, komt er ook een stent in. Maar wat de procedure op dit moment zegt, wanneer er meer dan 3 van de vaten rondom je hart vernauwd zijn, wat echt in een miljoen gevallen het plaatsvindt per jaar, dus dat is een significante grote indicatie, dan is de enige oplossing het bypassen van die vernauwingen middels het vat uit je been.
Ja, ja.
Ja, en dat wil je niet, hè. Je wil geen vat. Je hebt maar een paar vaten in je been die daarvoor geschikt zijn. 1 in elke been. Dus waarom zou je daar een heel vat uittrekken om je hart te leggen, terwijl je feitelijk ook hier een geschikt product zou hebben die je gewoon uit de verpakking haalt.
Ja. Maar goed, je wil dat nog niet onderzoeken. Eerst maar kijken of het bij de dialysepatiënten gaat werken.
Ja, nou, dialyse is het verst. Maar wij zijn echt ook spectaculair weer met deze bypass graft, zoals dat heet. Coronary artery bypass graft. Wij zijn de eerste in de wereld die dit toegepast heeft in patiënten. Nou, echt, ik moet zeggen, we hebben dit ook wel in dat gigantisch veel schapen onderzocht. Ook langdurig bekeken. Goed gekeken wat de beste routing is om dit om te leggen. En nu zien we in de eerste, 10 patiënten zien we spectaculair ook goede resultaten. Het blijven maar 10 patiënten, maar dat is wereldwijd nog niet aangetoond. Dus wij zitten hier wel op iets wat mogelijk een gamechanger kan worden.
Ja. Het wordt vast ook heel erg duur, of niet?
Nou, dat is het leuke hieraan. Want je ziet feitelijk, ja, het ziet er wit uit, hè, maar het is gewoon een polymeer. Wat je eigenlijk, het is één draadje wat kilometers lang om een malletje gedraaid wordt. Dus het is een soort mesh met allerlei poriën erin. En dat polymeer aan zich is best duur. Duurder dan een normaal polymeer. Maar als je dat vergelijkt met veel, zeg maar, complexere processen, biotech processen waar cellen erop gekweekt moeten worden, dat zijn ook ontwikkelingen die gaande zijn in de wereld, dan is dit een stuk simpeler en heeft het ook een hele mooie economics behind it, zeg ik altijd. Het heeft een hele gezonde cost of goods. Dus zo duur is dit niet.
Oké, dus dat is ook veelbelovend voor als het eenmaal op de markt gaat komen. Dan hebben we geen grote discussies over die dure nieuwe middelen allemaal.
Nee, want je moet je ook voorstellen dat wij natuurlijk investeerders in Exeltis hebben die ook bewust kiezen voor innovaties die ook de maatschappelijk wat opleveren. Dus niet alleen maar uiteraard willen we allemaal betere oplossingen naar patiënten, maar we willen ook iets wat betaalbaar blijft. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld als je naar EQT kijkt.
Het HEF-fonds. Moet je even uitleggen.
EQT, dat komt voort uit LSP was eigenlijk de bekende naam, een venture capital firm die in de life sciences investeert. Ze zijn overgenomen door EQT, een van de grootste venture capitalisten ter wereld. En een van die fondsen waar zij geld in investeren in bedrijven, heeft primair als doelstelling een health economic doelstelling. Dus dat betekent dat uiteindelijk ze alleen maar investeringen doen wat ook een health economic impact heeft.
Ja, dat wil zeggen, ja, echt value for money.
Dus value for money. Ja. Ja, dus echt ook voor de verzekeraar. Het is te verzekeren. Het heeft een uiteindelijk levert dit geld op. En om je een voorbeeld te geven, wat nu op dit moment het geval is, als er één infectie plaatsvindt in een dialyse graft, wat natuurlijk 2 keer per week naalden in zo'n graft, dan krijg je natuurlijk toch infectie. Bij gewone plastic materialen kost ongeveer 20.000 tot 30.000 euro per jaar. Puur omdat de patiënten terug naar het ziekenhuis moeten, opgenomen moeten worden, mogelijk aan sepsis gaan overlijden. Dat zijn gigantische kosten. Dus als je alleen al de infectie oplost, dan bespaar je al enorm veel kosten. Ja. Laat staan als je ook nog interventies reduceert.
Ja, dan is de health economical exercise eenvoudig uit te voeren in dat geval. Ja. We komen er zo meteen nog wel even op terug, denk ik. Maar laten we even naar je eigen carrière kijken. Je hebt gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht, meen ik, hè?
Ja. Ja.
Maar je bent geboren in Haarlem.
Ja, nou, ik ben in Zevenaar geboren, maar ik ben in Haarlem opgegroeid.
Oké.
Ja.
En wat bracht je met de keuze Maastricht?
Nou, ik wilde eigenlijk ook iets anders doen. Want mijn familie had allemaal in Leiden gestudeerd. Dus ik dacht, ik ga ook vooral eens wat anders doen. En mijn keuze was ook om niet direct geneeskunde te studeren. Waar je eigenlijk veel bezig bent met alleen maar ziektebeelden. Continu ziektebeelden. En ik wilde eigenlijk positiever met gezondheidszorg bezig zijn. Maar wel impact hebben. Gezondheidswetenschap is een mooie opleiding om ook, waar ik nu mee bezig ben, innovatie te werken.
Sorry, ik interpeer, maar het is eigenlijk een beetje raar als je erover nadenkt. Want je hebt heel vaak bij mensen die gezondheidswetenschappen kiezen, die krijgen als eerste vraag van, waarom heb je geen geneeskunde gedaan? Alsof dat superieur zou zijn, intrinsiek, dan elke andere studie die in de zorg kan plaatsvinden.
Klopt, hè? En het is natuurlijk ook zo dat, als je dokter kan worden, is het natuurlijk heel mooi, ook om mensen beter te maken. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel leuke, goede vakgebieden aanpalend, die ook enorm belangrijk zijn om patiënten te genezen. Niet alleen maar een dokter. Ja.
En dus gezondheidswetenschappen.
Correct.
En nog bepaalde specialisaties.
Toen heb ik beleid en beheer gedaan, dus meer de managementkant.
En toen naar Eindhoven.
Toen Eindhoven, technische bedrijfskunde.
Dat was een masteropleiding?
De master. Ja. En daar ben ik meer de kwaliteitszorgkant op gegaan.
Want dat heet technische bedrijfskunde. Ja. Wat is dat precies?
Ja, dat is eigenlijk meer bedrijfsvoering. En dan wordt er meer technisch inhoudelijk naar modellen gekeken. Het is
niet echt
iets
een
exacter.
MBA, hè? Dat is weer wat anders.
Nee, het is geen MBA. Nee.
Ja, dus je kijkt veel naar modellen.
Onder andere, ja. Maar ook naar systemen, iets verdiepingen daarin. Dus zodanig heb ik eigenlijk mijn interesse toch wel ontwikkeld op het gebied van kwaliteitssystemen. Hoe kan je processen verbeteren? Hoe kan je zorgen ervoor dat processen geoptimaliseerd worden en zo bijdrage te leveren?
Dat is eigenlijk best technisch, hè?
Ja, zeker.
Dus dan heb je al een hele reis gemaakt van kwaliteitsthemen naar CEO van een bedrijf.
Ja, correct. Ja. Kan je ongeveer nagaan hoe oud ik ben, hè? Dat is een behoorlijke reis.
Daar gaan we helemaal niet over speculeren. Eindhoven gedaan, weet alles over kwaliteitssystemen. En toen ben je terechtgekomen bij de eerste medische hulpmiddelen in het bedrijf.
Ja, heel kort heb ik in een laboratorium gewerkt. We zijn met name bezig geweest met het ontwikkelen van testsystemen om medische hulpmiddelen te toetsen op veiligheid. En toen ben ik naar Medtronic gegaan. Dat is een van de grote wereldspelers op het gebied van cardiovasculaire implantaten. En toen mocht ik me bezighouden met allerlei ontwikkelingen op het gebied van nieuwe pacemakers, maar ook hartkleppen en ook neurologische implantaten.
Maar vooral de kwaliteit daarvan.
De kwaliteit.
De kwaliteitssystemen, standard operation procedures, dat soort dingen allemaal.
Ja, maar ook in de klinische studies. Goed kijken, hoe voer je nou studies goed uit? Ja.
Maar dat is toch alweer vrij snel weggegaan, geloof ik. Hè? Isotis is het volgende bedrijf wat ik hier op mijn lijstje heb staan.
Ja, dat klopt. Ja, en Medtronic is een geweldig mooie leerschool. Ik heb er heel veel geleerd. Tegelijkertijd kwam ik er ook wel achter dat je in zo'n hele grote multinational uiteindelijk een hele klein individu bent in een groot bedrijf. Dus ik had het idee dat ik wat meer impact wilde maken. En toen werd ik gevraagd door Clemens van Blitterswijk om bij een start-up te beginnen, Isotis. Met als missie levende implantaten te maken. Dus zie je het bruggetje wat Xeltis doet. Alleen dat was was toen de tijd in op een wat ingewikkelder manier. Wij kweekten cellen buiten het lichaam om op een polymeer. Dus niet door het lichaam zelf te laten regenereren, maar buiten het lichaam om. En we ontwikkelden kraakbeen, bot en huid. En ik kwam meteen in het managementteam terecht. Ik was 29. En toen,
klein bedrijfje.
Het was heel klein. We waren toen met een handjevol mensen. En toen hadden we al wel in de gaten, als we dit allemaal willen ontwikkelen, hebben we ontzettend veel geld nodig. En toen hebben we heel snel eigenlijk een beursgang gedaan. Dat had ik nog nooit in mijn leven gedaan.
Ja, hoe was dat?
Ja, dat was. Ik was hoogzwanger van Lucas, mijn eerste kind. En we gingen toen met de gong. Toen hij was eigenlijk net geboren. Toen kon ik die gong laten gaan. En dat was ontzettend leuk om te doen. En we hebben toen 100 miljoen opgehaald. We moesten heel veel. Moet je praten met investeerders. Dat had ik ook allemaal nog nooit gedaan.
Hoe betekent dat praktisch? Hè? We hebben natuurlijk vaak hier in deze uitzendingen CEO's van bedrijven die op een gegeven moment naar de beurs gaan. Maar dat heeft natuurlijk een gigantisch impact op je dagelijkse werk. Ik bedoel, je bent niet alleen bezig met het managen van je mensen, maar ook veel met investeerders bezig. Ja. Vind je dat leuk?
Ja, is heel leuk.
Wat is daar zo leuk aan?
Nou, je ziet ook meer de businesskant daarvan. Want uiteindelijk moet het ook allemaal wel geld opleveren. En dan moeten ook mensen in de technologie geloven.
Maar hoe overtuig je die investeerders?
Nou, dat is wel om een heel doelgericht, goed doordacht plan te hebben. En natuurlijk ook door heel veel enthousiasme en ook wel goede wetenschap neer te zetten. Van dat we wat je doet ook uniek is. Nou, ik heb dan denk ik met een team, want ik was niet daar de CEO. Ik runde met name de operatie, de regulatoire kant. Dus hoe krijg je nou dan van een idee iets uiteindelijk op de markt? En toen begreep ik dat ik daar Bas wel snel goed in was. Ik begreep heel snel van hoe kan je routes naar de markt goed doen, maar hoe kan je het ook goed overtuigend neerzetten? Zodat partijen zoals investeerders ook begrijpen wat je zegt. Want als je het allemaal heel technisch maakt, dan haken ze ook snel af.
Dus je kon het complexe verhaal goed uitleggen aan investeerders?
Ja, dat denk ik wel. Ook al was ik wel jong, maar en ik heb natuurlijk dat heus niet altijd goed gedaan. Maar daar heb ik heel snel veel in geleerd. Ja.
Want investeerders, ja, die stoppen daar geld in met de verwachting daar toch ook een flinke return on investment uit te halen. En is dit bij dit soort producten, is dat interessant genoeg voor een investeerder? Zitten die niet veel liever in pharmaceuticals?
Ja, dat is afhankelijk van een beetje de, dat noemen ze dan de market dynamics. Dat is, vaak is het wel zo dat pharma een betere upside heeft. Meer geld uiteindelijk verdiend kan worden. Maar het risico is ook echt heel, heel groot. Een farmaceutisch ontwikkeltraject is echt 20 jaar, 25 jaar. En je weet, nou, we hebben allemaal ook al de voorbeelden gezien. De Galapagossen en dergelijke. Waar je natuurlijk ook ziet dat je zelfs in een late fase van de studie, waar je totaal geblindeerd niet weet wat het product doet, dan pas aan de goden overgeleverd bent bijna. Dat is bij medische hulpmiddelen is het iets voorspelbaarder.
Is er een statistiek van wat een gemiddelde, voor de eerste keer dat je bij testen bij mensen met een medisch hulpmiddel, hoeveel procent ervan haalt die eindstreep niet?
Nou, ik geloof dat maar 10% de eindstreep wel haalt. Dus dat is dan eigenlijk.
Ook 90% valt af.
Valt af.
Maar dat is hetzelfde als bij geneesmiddelen ongeveer.
Ja, maar dat is. Ik dacht dat je bedoelde farmaceutische. Nee, bij de farmaceutische 10%.
Ja, nee,
bij medische hulpmiddelen is dat percentage echt hoger.
Ja,
dat is ook logisch. Want je implantaat, je kan ook zien wat het doet. Wij zien letterlijk met een dialyse implantaat, als die naalden erin geprikt worden, werkt het wel of werkt het niet. Want anders stroomt er geen bloed door de dialyse machine. Dus je hebt sneller een beeld bij hoe het product het uiteindelijk doet. Tegelijkertijd zul je ook bij medische hulpmiddelen in een grootschalige studies dingen tegenkomen die je niet van tevoren altijd bedacht had. He, dus ook daar in een grootschalige studie zit echt wel degelijk risico.
Ja. Nou ja, dat brengt me wel een beetje bij de discussie over regelgeving rondom nieuwe medische technologieën, nieuwe geneesmiddelen. Ik moet zeggen, ik kom zelf altijd uit de geneesmiddelenkant. Dus ik keek altijd met enige jaloezie, misschien niet het juiste woord, maar toch wel met enige verbazing over hoe makkelijk de medische hulpmiddelenindustrie er altijd mee weg kon komen om toch relatief beperkte studies te doen en daarmee op de markt te komen. Hoe zie jij dat?
Ja, en dat is natuurlijk wel zo geweest in het verleden ook. Hè? Waarin natuurlijk als je goede literatuurreferenties had van vergelijkbare producten en kon eigenlijk zeggen dat je ongeveer hetzelfde was, dan kreeg je best wel snel een toelating. Tegelijkertijd is het in Europa was gewoon een andere visie.
Het loopt ook anders systeem. Het notified body. Ja. Het is niet de EMA of de CBG. Nee. Het is het notified body. TNO was dat altijd in Nederland.
Ja, de KEMA-keurken. Ken je waarschijnlijk ook wel van vroeger. Ja, en dat was ook zo. Maar het systeem was ook anders. Want ze zeiden ook van het risico ligt bij de fabrikant. Waarom zou je als fabrikant nou iets op de markt brengen wat niet goed werkt? Want dan gaat ook niemand het kopen. Dat zie je ziet meteen.
Voor geneesmiddelen ook natuurlijk.
Ja, maar vaak zijn die reacties vaak later zichtbaar. Hè? Maar wat er toen is gebeurd, dus kwam het zogenaamde PIP-schandaal. Dat is de borstenimplantatenschandaal. Wat niet zozeer het probleem was van die fabrikant, maar wel van de toeleveranciers die eigenlijk verkeerde materialen aanleverden.
Siliconen.
Siliconen. Maar uiteindelijk zijn siliconen natuurlijk eigenlijk niet zo goed voor het lijf. Daar kwamen toen op lange termijn toch slechte reacties uit.
Kwam men daarachter?
Dat is denk ik al wel bijna 15 jaar geleden. Ja, dat is lang geleden. geleden. Toen is de MDR gestart, dus een nieuwe regelgeving.
Medical Device Regulation.
Ja, correct, heel goed. Dus daar is de regelgeving is aangescherpt. Dus je komt er niet meer mee weg om zonder studie voor zeg maar risicovolle implantaten om daar mee op de markt te komen. Ja. Dat gaat niet lukken meer. Je zult echt studies moeten doen.
En in het geval van de vasculaire implantaten van de Exceltis, hoe lang moet je dan studies doen om de regulator of de notified body te overtuigen?
Ja, nou, wij hopen. We hebben ze natuurlijk nog niet overtuigd. We hopen uiteindelijk goedkeuring te krijgen. Maar de studie die nu loopt, dat is ongeveer met 110 patiënten. En dan zullen we toch die patiënten wel moeten volgen. En we hebben ook al een eerste studie gedaan met 20 patiënten. En nou, die hebben natuurlijk op het moment van indiening al langer termijn follow-up gehad. Dus ja, dan heb je toch over 130 patiënten, 140 patiënten met 6 maanden tot 3 jaar follow-up tijd.
Ja. En is dat in Amerika veel anders dan in Europa? Of zijn de reguleringen ongeveer hetzelfde?
De regelgeving is wel is anders. In principe kijken ze allemaal wel in. Uiteindelijk, als je het indient voor toelating op de markt, kijken ze naar dezelfde aspecten. Maar het pad ernaartoe is anders. De FDA is natuurlijk een single autoriteit. Iedereen moet langs het bureau van de FDA. Daar kom je gewoon niet langs. Ook niet voor een studie. Als je een klinische studie wil doen. Je moet er langs. Dat is hier in Europa anders. Die notified body compass speelt eigenlijk pas een rol op het moment dat je echt voor goedkeuring gaat. Dus als je een studie wil doen, dan moet je langs heel andere bureautjes.
Dus je hebt geen consultatieronde of zo? Als jij niet precies weet hoe je het moet gaan ontwikkelen, kan je dan bij de notified body te raden gaan en advies vragen? Zoals dat bij geneesmiddelen.
Ja, dat is minder toegankelijk eigenlijk. Door de nieuwe regelgeving is er eigenlijk niet echt een makkelijke manier om dat te doen. Dat was vroeger wel. Dat had ook echt toen wel een mooie kant. Want je kon dan vroeg met de notified body om tafel zitten. Van ik denk dat ik dit ga doen. En stel dat het allemaal goed gaat. Zouden we dan een CE-markering? Nou, dat gaat eigenlijk niet. Dus je moet toch alles doen met wat gewoon wetenschappelijk goed onderbouwd is. Met goede, dat heet dan een goede sample size, statistisch onderbouwd. En dan in principe hoop je natuurlijk dat dat voldoende is voor de toelating. En in Amerika is het gewoon de stap naar de kliniek een ontzettend hoge, grote stap. Want je krijgt al een level van scrutiny, zeg ik, op het moment dat je daar de klinische studie in wilde. Er zijn hele hoge eisen. Maar als je eenmaal in de kliniek zit, dan deal je met dezelfde partij. Dus dan hoop je ook dat je uiteindelijk de finish line.
En dan heb je wel vooroverleg, neem ik aan.
Heb je veel overleg, je weet wat ze verwachten.
Net zoals bij geneesmiddelen, ja.
Ja.
Oké, Isotis. Isotis werd verkocht aan Integra.
Ja. Dat
zijn allemaal prachtige namen van die bedrijven, mooi, overigens, waar je bij gezeten hebt. Integra, wat deed die?
Nou ja, Integra was eigenlijk geïnteresseerd om Isotis over te nemen, met name vanwege een verkooplijn die we destijds hadden. Overigens bestaat het product nog steeds. Als een botvuller, wat ook regeneratieve eigenschappen had. Dus we hadden al een sales kanaal en Integra opereerde ook in dat veld. Met name ook eigenlijk alles wat in de chirurgie gebruikt wordt. En zij zochten nog een botvuller. Nou, dat hebben ze toen gekocht.
Oké, en daar je bent meegegaan met Isotis naar het bedrijf toe?
Even, ja.
Even?
Ja, heel even. Ja, toen zag ik ook al van, weet je, eigenlijk die firma had ik eigenlijk ook niet heel veel begrip bij van wat nou precies de volgende stappen zouden zijn vanuit de technologie waar wij vandaan kwamen. En ik werd ook tegelijkertijd gebeld toen voor die firma Pro Fabrics door Jaap Koopman.
En Integra zat ook in het buitenland, geloof ik, hè?
Ja, is groot.
Dus als je dat zou willen doen, dan had je ook naar het buitenland gegaan.
Ja, waarschijnlijk. Ja.
Maar dat zag je niet zo zitten, geloof ik.
Nee, dat klopt. Terwijl natuurlijk een buitenland ervaring kan heel mooi zijn, maar dan moeten alle stukjes van de puzzel wel kloppen. En dan heb je jonge kinderen en ook nog een man. En dat moeten allemaal natuurlijk dan wel een goede plek krijgen.
Waar zaten ze? In Amerika?
Ja, in Amerika, okay. Ja.
Ja, dat is dan een hele beslissing om dat eventjes. Dat geldt voor iedereen die inderdaad
gaat
eventjes.
Ja.
Maar ondertussen had je ook je eigen consultancy business opgezet.
Signifix.
Ja. Signifix. Wat was de achtergrond daarvan?
Eigenlijk toen Isotis werd overgenomen door Integra Life Sciences, toen werd ook in de hele transitie ook daarnaartoe werd bepaald om de Nederlandse bedrijfstak te sluiten. Dat gebeurt heel vaak bij overnames. Dan gaan ze natuurlijk toch uiteindelijk consolideren. En toen dacht ik, ja, of ik heb nu de keuze, ik ga mee of ik blijf hier. En toen ben ik eigenlijk vanuit die locatie met een aantal mensen die daar nog zaten, dacht ik, nou, de kennis kunnen we inzetten voor andere partijen. Laten we consulting starten. En dat is eigenlijk begonnen begonnen. Want wij kwamen er toen ook achter wat uniek eigenlijk onze kennis was door al die leerervaringen bij Isotis, maar ook bij Medtronic. Dus we zijn met een clubje mensen toen begonnen om met name industrie te ondersteunen in de regelgevende trajecten, maar ook kwaliteitssysteemtrajecten, wanneer het net allemaal wat ingewikkelder wordt.
Ja. En dat bestaat nog steeds?
Ja. Ja, wij zijn met 8 mensen.
Is er veel behoefte aan consultancy en in de devices industrie?
Ja, het blijft. Weet je, de regelgeving wordt complexer. Dus dat is altijd heel mooi businessmodel voor consultants natuurlijk. Ja, ja. Maar wat wij leuk vinden is met name ook bedrijven helpen. Ook start-up bedrijven helpen door het oerwoud en regelgeving te doen wat noodzakelijk is. En op de juiste tijd. En op een goede manier.
Profabrics. Dat was de volgende bedrijf waar je terecht kwam. Die zat er in stollingsfactoren, meen ik.
Ja, wij zaten eigenlijk in een product wat een stollingsproduct in de chirurgie ontwikkelde. Op basis van bloedcomponenten maakten we een poedertje. En dat poedertje kon je dus gewoon met een device kon je dat sprayen op een bloedend oppervlakte. Of je kunt het er gewoon op tappen uit een botje. En dan stopt het de bloeding heel acuut, heel snel. Echt heel effectief. En de vernieuwende stap was gewoon om dat in een poedervorm aan te leveren, want normaal in chirurgie waarin er allerlei bloedingen zijn, dan moet je dat vaak eerst allemaal uit de vriezer halen, ontdooien of weer allemaal connecten aan sprayers. Nou, dat hoefde bij dit product niet en het was ook nog eens een keer heel effectief. Dus na een operatie kan je voorstellen weer chirurg naar huis en als je dan de ellende van bloedingen krijgt, dat komt nooit uit. Men wil naar huis, hup, snel, stop de bloeding. Ja, was het concept, stop de bloeding.
Het gaat snel vooral, dat was een unique selling point.
Ja. Ja. Ja.
En dat was ook een beetje een kennismaking met pharmaceuticals, denk ik. Hè? Want de stollingsfactoren, dat is natuurlijk wel in zekere zin een geneesmiddel als je dat gaat geven.
Ja, dat is dus geen middel.
Betekent dat dan ook dat de regelgeving bij dit product heel erg veel complexer werd, als een soort drug-device combination?
Ja, het is een stuk complexer. Veel meer complexiteiten aan regelgeving. Ook wat meer, zeg maar, rigidere systemen die je moet ontwikkelen. En,
want die stollingsfactoren produceerden jullie niet zelf, denk ik. Die haalde je van elders.
Ja. Ja, we hadden een supplier CSL Behring. Dat is een grote plasmafractioneerder in Duitsland. Daar kochten we die componenten in. En vervolgens gingen we die componenten sproeidrogen om daar een poedervorm van te maken. Ja. Maar ondertussen moesten we fase 1, 2, 3 doen. Hè, zoals je klassiek doet in een farmaceutisch of biologisch traject. Maar dat hebben we gelukkig heel efficiënt en snel kunnen doen. Maar het was wel een stuk complexer.
Ja, ja, maar ja, goed, je hebt ook te maken met stollingsfactoren waarvan we al weten hoe ze eruit zien. En zijn natuurlijk ook al gebruikt bij hemofiliepatiënten, denk ik. Tenminste, vergelijkbare stoffen. En dus de veiligheidsrisico's zijn ook wel wat beter bekend op dat moment.
Ja, maar ja, dat betekent wel dat je kennis van zaken moet hebben. Want je zou natuurlijk, kijk, je wil het liefst een product hebben uit een potje wat gesteriliseerd is. Hè? En want dan, dat is lekker makkelijk, gamma-sterilisatie erover. Maar alleen al dit soort componenten gamma-steriliseren heeft een gigantische impact op je regulatoire traject. En je moet dus wel heel goed de consequenties doorhebben van wat doe je dan met die componenten, waardoor je toch misschien enorme veiligheidsrisico's inbrengt. Dus we hebben toen heel bewust gekozen om dat niet terminaal te steriliseren, maar aseptisch te verwerken, wat natuurlijk eigenlijk een veel hogere kostprijs heeft, maar tegelijkertijd een veel slimmere route is naar de markt. Dus dat is wel een slim traject geweest.
Ja, en een hoop mensen hebben geen idee, denk ik.
Nee.
De complexiteit van dit soort zaken en de regels die daaromheen zijn.
Ja, ja. Dus daar moet je wel wat van weten.
Maar goed, toen kwam je dus weer in een overname terecht.
Ja.
Want de Medicines Company nam Profibrics over.
Ja. Ja, en dat is toch een beetje inherent aan start-ups, hè, in dit veld.
Ook gewenst eigenlijk, toch?
Gewenst, ja. Want uiteindelijk zit er venture capital in. En die zitten er uiteindelijk in om voor een exit. En dat betekent iemand betaalt voor de hele tent of een onderdeel. En dat was hier ook heel duidelijk de doelstelling. We wisten ook, we gaan helemaal geen fabrieken neerzetten om daar heel grootschalig die poeders te maken zelf. Wij gaan gewoon iets ontwikkelen tot de finishline. En dan moet er een andere strateeg dit overnemen om uiteindelijk de markt op te zetten. Dat is ook gebeurd, heel effectief, heel goed. Dus dat is de Medicines Company heeft het uiteindelijk overgenomen.
Ja. En hoe vond je dat? Het is een beetje inherent aan de start-up setup, dat je van die exits gaat en elke keer overgenomen wordt. Maar hoe vond je dat om elke keer dan weer opnieuw te moeten starten?
Ja, nou, je weet het. Het is toch altijd weer alsof je je babytje een beetje afgeeft. En zo voelt dat wel. En dan denk je, oh, komt het maar in goede handen. En dat is toch ook wel vaak. Dan zie je toch dat het, het klinkt heel mooi. Strategen, die hebben natuurlijk allerlei commerciële infrastructuren. Maar als ze niet goed begrijpen hoe ze het moeten positioneren, kan het ook heel snel eigenlijk nauwelijks gebruikt worden. En dat gebeurt wel vaak. Dat gebeurt heel vaak in dit soort.
Maar je had er geen moeite mee om dan het product uit handen te geven en over te geven aan anderen?
Dat niet, want ik ben ook niet van het dozen schuiven, zeg ik dan altijd maar. Uiteindelijk om de commerciële kant en de marketing, daar zijn anderen heel goed in. En daar ben ik minder als een vis in het water. Ja.
Maar je zag het niet zitten om gewoon bij een groot bedrijf te gaan zitten, kwaliteitssystemen verder te ontwikkelen, 20 jaar, 25 jaar het jubileum door te maken. Dat is niet helemaal jouw stijl?
Nee. Nee, dat is niet helemaal mijn stijl. Ik moet toch wat meer impact hebben. Ik moet dingen in beweging krijgen. En ook behoorlijk tempo maken. Daar hou ik van. Dat doe ik ook nu bij Exceltis. En op het moment dat je natuurlijk bij corporate zit, dan gaat het natuurlijk in een heel ander tempo ook.
Ja. Dus dat was bij de Medicines Company. Uiteindelijk ben je daar ook weggegaan. Ook een beetje vanuit, vertelde je mij in het voorgesprek. Ja. Ook vanuit frustratie van big corporate structuren. En stroperigheid van besluitvorming en dergelijke.
Ja. Ja, precies. Ja, en het hoort erbij, hè. Dus het is niet zo dat nou allemaal slecht is. Je moet met heel veel lagen te maken. Je hebt met allerlei budgetrondes te maken. Maar we moesten daar ook gewoon dingen doen waarvan ik het echt gewoon zinloos vond. En dan op het moment dat ik dingen zinloos vind, dan ga je ook je motivatie een beetje verliezen.
Ja. Wat vond je zinloze dingen?
Nou, dat ik maar stand te pay iedere maand naar Amerika moest voor allerlei meetings. Waar ik dacht dat die meetings gewoon eigenlijk helemaal niet duidelijke doelstellingen hadden. Ook niet goed georganiseerd. Mensen hun huiswerk niet hadden gedaan. En dan ga je daarheen en denk je, maar dan ga ik liever wat anders doen.
Ja.
Dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik vond het heel leuk om dan te socializen en te netwerken. Dat vond ik ontzettend leuk. Amerikaan heel leuk om mee samen te werken. Maar dat was toch wat waar ik niet helemaal mijn drijfje uit haal.
En toen kwam je bij Exceltis, waar we ook mee begonnen zijn. Hoe ben je daar precies terechtgekomen?
Nou, eigenlijk Clemens van Blitterswijk was de CEO bij Isotis. Dus ik werkte al met hem en het team bij die start-up Isotis. Hij had inmiddels, heeft sowieso een hele goede academische carrière. Maar daarnaast had hij ook een baan bij LSP, de venture capitalist. Om dus ook vanuit de investeringskant te kijken naar goede proposities. Hij had geïnvesteerd met LSP in Exceltis. En op dat moment zei hij, Eliane, ze zitten hier op een soort kruispunt waar ze jou echt nodig hebben. Zodoende. En ik had dat vertrouwen, ook in hem, maar ook in de kennis die hij had en de technologie.
Maar toen werd je opeens CEO.
Ja, ik kwam in eerste instantie kwam ik daar binnen om weer de hele ontwikkeling te doen. Maar ik had al wel zoiets van, dat doe ik nou eigenlijk voor de derde keer. Misschien moet er eens een keer een sprong gemaakt worden. En toen kwam toevallig de mogelijkheid dat ik ook de CEO daar werd. Ja.
En dat is heel anders, neem ik aan. Wat was de grootste verandering die dat voor jou betekende?
Ja, het is natuurlijk, je krijgt natuurlijk met heel andere aspecten te maken, maar met name hoe het voelt. Het is met name een verantwoordelijkheidsgevoel die je eigenlijk niet realiseert als je geen CEO bent. Als je een onderdeel bent en je stuurt de hele productie aan, dan heb je altijd met complexiteit en problemen te maken. Maar op het moment dat je CEO bent, ben je gewoon letterlijk bezig met geld ophalen, want dat kan zomaar eens een keer volgende maand er niet meer zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat het bedrijf voortduurt en ook waarde creëert? Dus het is een druk die je voelt, maar ook wel een besluiten die je moet nemen, strategischer veel meer moet kunnen acteren. En tegelijkertijd moet je dus zitten ze ook allemaal naar jou te kijken. Van Eliane, je zal het wel weten. Dus je moet het ook richting geven en een goed team opbouwen. Dus het heeft een heel andere kant die ontzettend leuk is, maar echt wel wat anders is dan het intern aansturen van de ontwikkelingen en productie.
Nou, je hebt opeens een veel grotere verantwoordelijkheid.
Ja.
En vind je dat leuk? Of kan je dat? Sommige mensen vinden het fantastisch. Hoe meer mensen aan ze rapporteren, hoe des te beter. Of wat geeft je het een bepaalde kick om een CEO te zijn?
Nou, nee. Kijk, weet je, de kick die ik wel krijg is het richting geven naar succes. Ik ben wel heel erg performance gedreven. Ik vind het heel erg leuk om met een fantastisch team en uiteraard moet je wel een goede technologie hebben waar je in gelooft om dan ook resultaten te halen en de ontwikkelingen door te maken. En als je daar natuurlijk sturing en leiding aan mag geven door ook de mensen en het team samen te stellen, maar ook te zeggen we gaan het zo doen en daar dus ook ziet dat het resultaat geeft, dan is dat ontzettend leuk. Want ik ben uiteindelijk, toen ik CEO werd, de eerste stap die ik heb gezet is eigenlijk stoppen met die hartkleppen en doorgaan met die vaten. Dat is toch een heel belangrijke richting die je dan bedrijf geeft. Ja. Wat ontzettend belangrijk is, maar ook goed, denk ik. Dus dat is heel leuk om te doen.
Maar is dat dan, heb je het gevoel dat je die beslissing zelf neemt? Of is dat iets wat het hele team eigenlijk ook al vond? Of wat is je managementstijl in deze?
Ja, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk echt niet alle kennis in huis. En helemaal niet exact. Ik ben natuurlijk helemaal geen chirurg. Dat ben ik helemaal niet. Dus hoe weet ik nou al die proposities die er zijn? Alleen wat je wel ziet, ik kan natuurlijk wel ontwikkeling goed. En ik zie ook wel time to market goed. En dan ook, hoe krijg ik nou toch iets binnen een normale lead time op de markt, waardoor het ook voor investeerders interessant is. Toen zag ik al met hartkleppen, wordt een lange tijd. Ik zag die technologie, ik zag ook de uitdagingen. Ik denk dat ik dat goed zag. Dat zag het team ook. Alleen op het moment dat het jouw baby is, dan is het helemaal, je hebt het ook wel eens uitgevonden, is het ook heel moeilijk om to let go. Hè? Dat is gewoon ingewikkeld.
Hoe overtuig je de mensen dan?
Nou, uiteindelijk om ze ook te laten zien dat je natuurlijk met een technologie ook een eerste stap. Hè. Je moet eerst kunnen kruipen voordat je kan lopen, voordat je kan hardlopen. Dus laten we eerst gaan kruipen en lopen met die vaten. En misschien kunnen we wel een marathon lopen met die hartkleppen. Dus het is niet van de tafel helemaal, maar first things first.
Ja, maar het is ook een logisch verhaal toch eigenlijk.
Ja,
ook,
ja. Nou ja, ja. Als jij het logisch vindt.
Je probeert natuurlijk eerst zo snel mogelijk met je innovatie op de markt te komen. Ja. En daarna ga je naar uitbreiding van indicaties. Dat is bij geneesmiddelen niet veel anders, denk ik.
Nee. Nou, je hebt ervaring ook. Dus dat is natuurlijk zo. Maar als je van de universiteit komt en dit doe je dan, dan wil je natuurlijk kinderen helpen. Kan natuurlijk heel mooi zijn. En dat moeten we ook niet vergeten. Maar zo werkt een beetje die gedachte. En het gaat mij niet om heel veel mensen, hè, om op je vraag terug te komen, om heel veel mensen te hebben. Dat is niet. Het gaat om een goed functionerend team. Dat is het belangrijkst.
Is het een zware baan?
Vind ik wel. Ja, het is een heavy baan. Je moet tegen stress kunnen en dat kan ik echt niet altijd. Dus dat is ook mijn valkuil. Tegelijkertijd is het ook wel een prachtig beroep, omdat je natuurlijk met echt wezenlijke dingen bezig bent. En het ook, als mensen vertrouwen in je hebben, en ik heb ook een hele goede board met goede investeerders die echt veel ervaring hebben, dan is het ook heel leuk om met die mensen te werken en het vertrouwen te krijgen om iets door te ontwikkelen. Dus dat is ook wel weer heel leuk.
Ja. Je hebt het wel echt geleerd onder job, hè? Je hebt technische bedrijfskunde, modellen, zo wat anders dan financieel management van een start-up.
Ja, klopt.
Hoe is je dat afgegaan?
Nou ja, weet je, ik loop natuurlijk al 20 jaar mee in die boardroom. Want ik was natuurlijk geen CEO, maar ik zat wel bij al die boardmeetings. Dus je krijgt echt op een gegeven moment wel cap tables mee en shareholders en dilution. Ik bedoel, dat snap je echt allemaal wel. En ook wel, wij zijn natuurlijk ook wel heel erg streetwise geworden met al die deals. Dat je dan weet, wacht even, ik ben een common shareholder. Wat gebeurt er eigenlijk met mijn aandelen? Dus daar word je inderdaad streetwise. Maar ik weet ook wel goed wat ik dan niet weet. En ik heb ook een CFO in dienst. Dus dat moet je ook gewoon doen, hè? Dingen die je niet
Chief Financial Officer.
Ja.
En ja, een stressvol bestaan. Wat doe je zoal om te ontstressen?
Ik probeer ook wel veel te lachen. Dan moet je vooral doen. Je moet een beetje humor blijven houden.
Absoluut.
Ook tijdens het werken. En uiteindelijk naast het werk. Ik ben een hardloper. Ik tennis graag. Maar ik vind het ook heel belangrijk om mijn vrienden te zien. Mijn familie is heel belangrijk. Dus vooral toen ik jonge kinderen had, was voor mij dat echt belangrijk. Om daar ook veel ontspanning en plezier uit te halen. Van als je thuis bent, dat je ook wel dat probeert goed te doen. Van het weekend ben ik weer gaan suppen. Dus ik doe genoeg leuke dingen, hoor.
Oké, heel mooi. Ja. En wat, als je nu samenvat, wat vind je nu zelf? Wat is je grootste driver in je leven met Xeltis in het algemeen? Wat motiveert jou het meeste?
En dat is toch wel iets wezenlijks neerzetten wat waarde toevoegt in patiëntens leven, in menselijk leven. En dan is het voor mij dus heel moeilijk om een bedrijf bij wijze van spreken voor wat kattenvoer ontwikkeld, wat ook heel goed is. Hè? Maar ik zeg maar even wat. Ik wil iets wezenlijks doen. En ook wel dat ik na het einde van het jaar kan zeggen, joh, ik heb iets bijgedragen, heb ik iets gedaan. En dat drijft mij. En uiteindelijk hoop ik daar natuurlijk heel veel patiënten blij te maken met nieuwe ontwikkelingen. Ja,
ja morele ambitie volgens Rutger Bregman. Hè?
Ja. Ja, klopt. Ja.
Ja, mooi verhaal, mooi. Ik denk dat we zo'n beetje aan het eind gekomen zijn van de podcast. Een prachtig verhaal, dankjewel Eliane. Wanneer denken jullie dat het product op de markt gaat komen voor dialysepatiënten?
Ja, zo'n beetje in 2026 is een beetje de ambitie.
Okay.
Ja.
Okay. Nou, ik wens je alle succes daarin in de toekomst. En dat het inderdaad gaat lukken om dat op de markt te krijgen. En u thuis of waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.